Als jaarthema hebben we het vers gekozen in Genesis 18, Genesis 17, vers 1a. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En op basis daarvan zijn we begonnen, onder andere in een serie, in de brief van de Filippenzen. En we zagen helemaal aan het begin van de brief van de Filippenzen dat dit misschien wel de meest positieve, de meest relationele brief is die Paulus heeft geschreven naar een gemeente. Een hele persoonlijke brief is het. Omdat Paulus zo'n bijzondere relatie had met de gemeente in Filippi. Aan de noordoostkust van Griekenland. En in die eerste preek over de verzen 1 en 2, toen zagen we dat Jezus eigenlijk de grote dienstknecht is. Hij is de grote dienstknecht. En Paulus en Timotheus zeggen, en wij zijn dienstknechten. Dus Jezus is de grote dienstknecht en zijn volgelingen willen als dienstknechten leven. Dat is een van de eigenschappen eigenlijk van iemand die voor Gods aangezicht wil wandelen. Een van die eigenschappen van iemand die voor Gods aangezicht wil wandelen is dat we dienstknechten willen zijn. Dienstknechten van Jezus. En in de tweede preek zijn we gaan kijken naar de verzen 3 en 4. En toen zagen we in het leven van Paulus iemand voor Gods aangezicht wandelt, dat hij als voor Gods aangezicht wandelt, ondanks alle moeite die er in zijn leven is. En dat Paulus zich al biddend uitstrekt naar God in het wandelen met hem, tussen alle moeite door. En dat doet hij in vreugde. Dat zagen we bij vers 3 en 4. Daar zien we dus twee kenmerken van iemand die voor Gods aangezicht wandelt. En nu komen we bij het derde kenmerk van een christen. En dat is het uitdragen van het evangelie. Dat staat in vers 5. Daar gaan we zo naar kijken. Dat is het derde kenmerk. Het uitdragen van het evangelie. Het thema vinden we in vers 5. Maar omdat vers 3 en 4 nauw verbonden zijn met vers 5, wil ik samen met jullie vanaf vers 3 gaan lezen. Dus we lezen vers 3 tot en met 5. En daar staat in Filippenzen 1, 3 tot en met 5. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Dit schrijft hij vanuit de gevangenis, laatst we de vorige keer. En dan komt voor vers 5. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Eerst wil ik kort met jullie stilstaan bij wat het woord evangelie betekent in vers 5. Een woord dat we misschien zo vaak gelezen of gehoord hebben. Een woord dat ook veel in de Bijbel voorkomt. Meer dan 100 keer komt het voor in het Nieuwe Testament. Dus het is een heel gangbaar woord in de Bijbel. Maar wat betekent dat nou? In het Grieks betekent het woord als het ware goed nieuws. Goed nieuws. Het evangelie is goed nieuws, maar het betekent ook meer dan dat. De oude Grieken en de mensen die rond het begin van de jaartelling Grieks lazen, die konden dat woord ook lezen als nieuws van overwinning. Nieuws van overwinning in de strijd bijvoorbeeld. Of heel bevrijdend politiek nieuws. Toen keizer Augustus geboren werd, werd er over geschreven... het evangelie van zijn geboorte. Het goede nieuws van zijn geboorte. Dus iemand die in de Griekse tijd met een, of de Romeinse tijd met een evangelie kwam, die kwam met een boodschap van hele grote waarde. Een boodschap gepaard met voorspoed. Net zoals bij de komst van die keizer. Een boodschap van een koning of een keizer die eigenlijk een nieuw tijdperk aankondigt. Een boodschap die niet alleen overwinning op redding van de vijand is, maar dit ook meteen realiseert. En dit goede nieuws is eigenlijk een geschenk wat aangeboden wordt aan de mensen die het horen. Dit is het goede nieuws wat ik breng. Ontvang je het. Nou, en de gepaste reactie van mensen die dat hoorden, van die een evangelie hoorden, dat was een reactie van vreugde. Een reactie van feestelijkheid, een reactie van dankbaarheid. Een reactie van willen offeren en ook willen opofferen daarvoor. Willen opofferen voor, willen geven voor. En dat was een gepaste reactie op het horen van goed nieuws, van een evangelie. Nou, en in deze context zeggen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, wij hebben een evangelie. Dus het woord was al bekend onder de volkeren. En zij zeggen, wij hebben een evangelie. Maar wij hebben niet één evangelie, wij hebben het evangelie. We hebben het goede nieuws. En Matthäus schrijft het evangelie van Jezus Christus en Marcus en Lucas en Johannes. Nou, als we deze context begrijpen, als we deze informatie hebben, dan zijn Jezus' woorden de komst van het koninkrijk. Ik verkondig u de komst van het koninkrijk. Dan kunnen we ons een beetje inbeelden hoe die woorden geklonken hebben in combinatie met het woord evangelie. Omdat mensen dit soort termen al kenden, al gehoord hadden. Nou, dus dan moeten mensen gedacht hebben, oh, hier wordt wel iets bijzonders verkondigd. Hier wordt iets bijzonders verkondigd. En hetgene wat verkondigd wordt, dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is een koning die boven alle koningen is. En dat is wat het evangelie betekent. Dus de Romeinse leiders die konden dit echt als een bedreiging gezien hebben. En dat zie je ook in de reactie van de mensen die regeerden. Dat christenen veel vervolgd werden. Want men zag dat hier verteld wordt over iemand die regeert over alles. Die koning is over alles. En die bevrijding biedt aan alle volkeren. Een heel ander soort evangelie. En als wij nu het woord evangelie horen, dan brengen we dat vaak meteen in context met de Bijbel, omdat onze maatschappij door de eeuwen heen zo gevormd is geworden hierdoor, door de Bijbel. Dus wij brengen het meteen in relatie met Jezus zelf. Want hij is het evangelie, hij is de verkondiging. Paulus omschrijft dat ook zo, verderop in Filippenzen 1, vers 17b en vers 18a. Daar zegt hij, zij weten dat ik tot de verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Dus het evangelie verkondigen is Christus verkondigen. Hij is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Hij is de inhoud van het evangelie. De drie enige God en de verlossing die hij bewerkt heeft is goed nieuws. Is het evangelie. Voor Jezus' komst ging de mens gebukt onder de zonde, maar nu wordt er bevrijding verkondigd. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Jezus kwam om te overwinnen en om te bevrijden. Een heel ander soort overwinning en bevrijding dan men tot dan toe altijd onder de volkeren gehoord had. Een overwinning die hij aan het kruis behaald heeft voor onze zonde. Nou, dat is de betekenis. En de Filippenzen hebben gemeenschap daaraan, zegt Paulus dan. Jullie hebben gemeenschap aan dit evangelie. Jullie hebben gemeenschap daaraan. En dat is tweeledig. De eerste is dat de Filippenzen gemeenschap daaraan hebben, omdat ze het evangelie zelf hebben mogen ontvangen. Ze zijn verlost door deze Jezus. Ze zijn gered. Ze hebben nieuw leven mogen ontvangen. Dat is het eerste element. Maar het tweede element aan die gemeenschap is dat de Filippenzen het evangelie ook uitdragen. En dat tweede element is onlosmakelijk verbonden aan het ene element. Als wij het ontvangen hebben, dragen we het automatisch ook uit. Het een kan niet zonder het ander. Je ontvangt het en draagt het uit. Die gemeenschap is tweeledig, zegt Paulus naar de Filippenzen toe. Jullie hebben gemeenschap daaraan. Nou, tot zover de uitleg over evangelie en gemeenschap daaraan. Dan gaan we nu stilstaan bij drie dingen. Ik wil samen met jullie stilstaan bij het evangelie. Wat heeft het God gekost? Wat heeft het God gekost? En van daaruit maken we de stap naar en wat zien we dat het Paulus mag kosten en wat het de Filippenzen mag kosten. En dan de derde en de laatste vraag is dan, en wat mag het mij kosten? Wat mag het evangelie mij kosten? Als het dit God gekost heeft en als ik zie dat al mijn broeders en zusters voor mij, dat het hun ook zoveel mag kosten, wat mag het mij dan kosten? Aan het begin van die serie van Filippenzen, dat zagen we dat in Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11, dat dat de kern is van de brief. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11 is de kern van de brief. En Paulus hangt eigenlijk alles wat hij verder op in die brief schrijft, hangt hij daar aan die paar versen op. Hij verbindt alles daarmee. En in Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11, daar zien we dat Paulus Jezus omschrijft als degene die hoog in de hemelen gezeten zat. Die aanbeden we, hij omschrijft het niet zo uitgebreid als ik het doe, maar als we de hele Bijbel van kaf tot kaf nemen, dan zien we dat Jezus degene is die hoog in de hemelen gevestigd was. Daar zat hij. Jesaja zegt van Jezus, toen ik hem zag, was het als de zoom van zijn kleed dat de tempel vulde. Hij werd omringd door miljoenen engelen en hij werd daar aanbeden. Iedereen stond voor hem klaar om naar hem te luisteren. Hij was om God, zoals we het in Openbaringen lezen, met een gouden gordel. Zijn ogen waren als vuurvlammen. En zijn voeten waren als blinkend koper. En Johannes' reactie is dat hij als dood voor hem neervalt. Zo wordt Jezus omschreven, de schepper van de aarde. Alles is door hem, voor hem en tot hem geschapen, zegt Romeinen. Alle aanbidding is hij waard. En hij wordt door miljoenen engelen aanbeden. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11, dat hij zich ontledigt. Hij legt dat allemaal af. Alles laat hij achter zich. En hij zegt, ik kom naar de aarde toe. Ik kom naar de aarde toe en ik leef het leven van een dienstknecht. Zoals we dat in Filippenzen 1, vers 1 en 2 lazen. Hij leeft een dienstknecht, hij offert zijn slaap op. Hij offert al zijn tijd op. Hij offert zijn energie op en dient de mens met alles. En dan komt het hoogtepunt waarin hij naar het kruis gaat en zegt, ik sterf aan het kruis als een crimineel. Hij ontledigt zichzelf volledig. Als een beker die leeggegoten wordt, zien we dat er geen druppel meer in die beker zit als het ware. Zijn hele leven geeft hij af in dienst van God. En God wist dat dit nodig was om de mens te verzoenen. Dat dit nodig was om het evangelie te verkondigen aan de mens. Dit was het evangelie, om het evangelie voor elkaar te krijgen. Dat Jezus zou moeten sterven, want hij is de inhoud daarvan. En Jezus sterft daar aan het kruis. Hij doet het, hij gaat de weg. En Filippenzen 2, vers 7 zegt dat dan ook zo bijzonder. Jezus heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Het woord ontledig betekent volledig leeggemaakt worden. Iets wat helemaal vol is, is nu leeg. En dat zien we bij dat beeld. Jezus die hoog in de hemelen gezeten was op zijn troon. En hij geeft alles weg. En Paulus gebruikt dit dus hier om dit woord om Jezus te omschrijven, wat hij gedaan heeft, dat hij zich ontledigd heeft. En in Numeri 15, vers 1 tot en met 12, daar lezen we dat de Israëlieten plengoffers moesten brengen in het heiligdom. En het plengoffer, dat was een offer dat men, dat was een drankoffer wat men gaf. Dan had men een beker van 1 tot 2 liter, dat was best een grote beker. En dan ging men naar het heiligdom en dat bracht men samen met het andere offer. En dat offer dat werd dan zo, dat drankoffer werd in het heiligdom uitgegoten. Een wijnoffer wordt het door sommige vertalingen, Nederlandse vertalingen ook omschreven. En dat werd uitgegoten en die beker die werd helemaal leeggegoten. De wijn werd tot op de laatste druppel geofferd. Een plengoffer. Een plengoffer. Of een wijnoffer. Nou, in Numeri 28, vers 7 lezen we dat onder andere. Het woord plengoffer komt zoveel voor in Exodus, Leviticus en Numeri. En hier in Numeri 28, daar zien we dat het omschreven wordt. Het bijbehorende plengoffer moet een kwart hin zijn per lam. Dat is bijna een liter kwart hin. In het heiligdom moet hij het plengoffer van sterke drank voor de Here uitgieten. Daar zien we dat bij het offer van het lam of bij het offer van een rund werd die beker met wijn werd uitgegoten. En daarin zien we als het ware de relatie met het offer van Jezus aan het kruis. Hij heeft zich volledig ontledigd. Hij was hoog gezeten in de hemelen En hij sterft aan het kruis op Golgotha. Er is niets meer over. Hij geeft alles over in gehoorzaamheid aan de Vader om het evangelie voor elkaar te krijgen. Jezus' offer aan het kruis is dat uitgieten. Is het ontledigen van zichzelf. Zijn bloed wordt vergoten en hij geeft haar alles. De beker is leeg. En dit is wat God geeft. Het mag hem alles kosten. Dit is wat hij geeft. Hij schudt de beker tot op de laatste druppel leeg. En nadat Paulus in Filippenzen 2 vers 7 spreekt over hoe Jezus zichzelf ontledigd heeft, zegt hij dan 10 versen verderop hetzelfde. Het volgende, in 2 vers 17. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Dus Paulus die kijkt naar Jezus en hij zegt, maar kijk hoe hij zichzelf volledig ontledigd heeft. De beker van zijn leven, van zijn heerlijkheid als het ware, uitgegoten heeft. En daar sterft hij, aan het kruis op Golgotha. Alles laat hij achter zich. En hij gaat naar het kruis, hij sterft en hij staat op uit de dood. En over 2 weken mogen we vieren, mogen we erbij stilstaan dat hij naar de hemel vaart. En Paulus die zegt, zoals hij zichzelf ontledigd heeft, zo wil ik mijzelf ontledigen. Ik wil als het ware dat mijn leven uitgegoten wordt voor de verkondiging van dit evangelie. Ik wil mijzelf geven. Zoals Christus zich gaf voor mij en heel zijn kerk, zo wil ik mij geven, zodat anderen mogen groeien in het evangelie en anderen het evangelie mogen ontdekken. En dat is wat Paulus daarmee zegt, 10 versen later. Als de Zoon van God dit doet, als hij dit gedaan heeft, als hij zijn beker zo uitgiet voor mij, dan ik ook. En hij zegt dan in de tweede helft van het vers, ik verblijd mij daarin. En ik verblijd mij met u allen. En dat is wat Paulus dan zegt. En dan zegt hij, en jullie Filippenzen, jullie hebben daar gemeenschap aan. De Filippenzen die zagen die kostbaarheid. Ze zagen die waarde van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En ze besluiten, dit is het waard om zelf ook een offer voor te brengen. Hier wil ik ook een offer voor brengen. En dat deden ze op verschillende manieren. Laten we eens kijken naar de Bijbel en wat de Bijbel zegt over wat de Filippenzen allemaal deden om het evangelie verder te brengen. In Handelingen 16, waar we al een paar keer bij stil hebben gestaan, omdat Paulus daar in Filippi was. In Handelingen 16, vers 15 en dan in vers 33 en 34, daar lezen we het volgende. Toen Lydia gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En dan de sprong naar vers 33, daar gaat het over de gevangenbewaarder in Filippi. En hij, de gevangenbewaarder, nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En zij brachten hen in zijn huis en richtten voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Binnen weken dat ze tot wedergeboorte komt, zegt Lydia, kom maar in huis. Jullie hebben geen vaste plek om te overnachten. Geef mij dat voorrecht om jullie te dienen. En jullie blijven bij mij en jullie krijgen maaltijden van mij. Ik onderhoud jullie. En ook de gevangenbewaarder zien we hetzelfde doen. Meteen nadat hij tot wedergeboorte komt, na die aardbeving, zien we dat de gevangenbewaarder zegt tegen Paulus en Silas, kom maar met mij mee. Ik neem je mee. Ik verzorg je wonden en ik geef je te eten. En we zien daar een prachtige ommekeer in de levens van de Filippenzen en hoe ze praktisch offers brengen. Ze gaan meteen, ze zien dat er nood is en ze zeggen, hier ga ik aan de slag. Dit is wat ik praktisch ga doen. Zo wil ik gemeenschap hebben aan het evangelie. Aan het eind van Filippenzen, in het laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 4, vers 16 tot 18, daar lezen we dat Paulus schrijft, want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Schrijft hij vanuit de gevangenis. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, behagelijk voor God. We lezen in Handelingen 16 dat Paulus en Silas in Filippi waren. En als ze dan de stad verlaten, dan gaan ze van Filippi naar Thessaloniki, een stad 160 kilometer verderop naar het westen. En je ziet dat Paulus zegt, jullie stuurden mij één en andermaal, terwijl ik 160 kilometer verderop was, stuurden jullie mij steeds dingen, zodat ik onderhouden werd. Steeds stuurden jullie mij wat. En nu is het zelfs zo dat jullie mij door middel van Epafroditus helemaal vanuit het oosten van Griekenland iets naar Italië hebben gestuurd, waar ik in gevangenschap leef. En ze sturen iets en Epafroditus wordt ziek tot stervens toe, lezen we hier. Dat lezen we dat Paulus gevangen zat namelijk. En dat is in Filippenzen 2, vers 25, 27 en 29. Jullie zullen het op het scherm zien. Daar leest hij dan het volgende. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus weer terug te sturen. Mijn broeder, medearbeider en medestrijder. En uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Hij is inderdaad ook ziek geweest. Tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet in droefheid op droefheid zou hebben. Houd zulke mensen in ere, want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Dus we zien dat gemeentelid Epafroditus, wat door de broeders en zusters in Filippi, helemaal naar Paulus in Italië gestuurd wordt met een gift. En Epafroditus sterft bijna, maar hij gaat door met de reis. Hij zegt, ik heb een opdracht. Ik wil bijdragen aan het evangelie. Ik heb daar gemeenschap aan. Ik wil dienen. Ik wil dienen. En Paulus stuurt hem daarna terug. En we zien dus keer op keer in die hoofdstukken hier, dat de Filippenzen, de gelovigen in Filippi, niet alleen praktisch, maar ook materieel, Paulus ruim ondersteunen. En dat ze daar heel wat voor over hebben. Ze maken offers voor het evangelie van Jezus Christus. Dan lezen we nog in Handelingen 16, vers 16, het volgende. En het gebeurde toen wij naar de plaats van gebed gingen. We zien daar dat de Filippenzen een biddende gemeente waren. Dus we zien dat ze praktisch dienen. We zien dat ze materieel dienen. En dat ze ook biddend zijn. We zien niet hier of in andere versen dat ze specifiek voor Paulus bidden, maar in alles wat we lezen zien we dat het een hele biddende gemeente was, die Paulus echt wilde dienen en hem wilde helpen in de verkondiging van het evangelie. Ze wilden zelf een gemeente zijn die het evangelie uitdraagt. Het mag hun tijd en energie en geld kosten, dat zien we hier. Ze zien de kostbaarheid van het evangelie en zeggen, God heeft veel gegeven. En we zien dat Paulus daar zo van overtuigd is. En ik wil ook veel geven. Want God heeft mij alles gegeven. Hij heeft me zijn zoon gegeven. We leven nu in de 21ste eeuw. Een tijd van enorme welvaart. Welvaart die nog nooit zo hoog is geweest. In Noord-Amerika en in Europa zijn we misschien de meest welvarende mensen die ooit geleefd hebben. En we hebben ons nooit zorgen hoeven maken over eten of drinken of wat we aandoen. We mogen vrij naar school gaan. We hebben werk. We kunnen naar de kerk gaan in vrijheid. En misschien heb je wel eens iemand horen zeggen, als ik dit of dat heb, dan ga ik dat of dat doen. Of als ik zus en zo voor elkaar heb, dan ga ik dat of dat doen. Maar het punt is dat we het al zo welvarend hebben, dat we het veel welvarender hebben dan de Filippenzen of andere broeders en zusters die ooit geleefd hebben. En we zien in onze gemeente dat er ook velen zijn die zeggen, ik wil ook zo leven als de Filippenzen. Die als dan gedachte, die is er bij mij niet. Ik wil nu leven. Ik wil nu dienen. Ik wil nu mijzelf overgeven. Ik wil dat mijn leven ook een plengoffer is voor de Heere Jezus Christus. De dingen die ik van hem ontvangen heb, die wil ik aan hem geven. Ik hoop dat dit echt een bemoediging voor u is, broeders en zusters. Als we kijken naar financieel. Ik noemde net praktisch, materieel en geestelijk. Als we kijken naar hoe de gemeente financieel heeft bijgedragen aan de noden die er zijn geweest in Albanië. Aan de noden die er zijn geweest in landen als Oekraïne. En aan de noden die er zijn geweest in Honduras. Dan heeft de gemeente echt gezegd, dat mag een plengoffer voor mij zijn. En dat moet echt een bemoediging voor u zijn. Laat het een plengoffer zijn. Zo hebben we echt mogen denken en mogen handelen. We hebben financieel veel gegeven. En er zijn velen in de gemeente die zeggen, 100% van mijn inkomsten heb ik ontvangen. En 10% van mijn inkomsten geef ik terug aan u, Heere God. Want ik wil u dienen daarmee. Ik wil u daarmee verheerlijken. Dank u voor wat u mij gegeven heeft. En dat is een enorme bemoediging. Laten we kijken naar praktisch en geestelijk. Het is enorme genade dat God de laatste tijd zoveel nieuwe gasten binnenbrengt. We hebben regelmatig 20 tot 30 gasten in de gemeente. En terwijl ik me daarover na aan het denken was, toen moest ik denken aan toen ik zelf net de gemeente binnenkwam. In 2001 was dat, 22 jaar geleden. Toen kwam ik de gemeente binnen als jong broekie, zullen we maar zeggen. En met al mijn nukken en al mijn moeilijkheden en al mijn tekortkomingen. En toen was er één jonge man die voortdurend naar mij omkeek. Ik sprak hem net voor de dienst aan, dat was David. David Hollander, die heeft die eerste jaren enorm met mij opgetrokken. Ik moest daar erg aan denken. En dat was mij enorm tot zegen dat iemand naar me omzag en er voor me was. Als nieuweling. En dat is voor iedereen die hier zit als gast een enorme zegen als we als gemeente zeggen, ik wil naar iemand omzien die te gast is, die nieuw is. Ik wil me voor diegene als het ware een deel geven. David die zei net tegen mij toen ik hem daaraan herinnerde, hij zei, ik dacht, als God mensen verandert, dan moet hij met deze beginnen. Maar Patrice en ik hebben vaak tegen elkaar gezegd dat David echt een Barnabas voor me was. Barnabas betekent zoon der vertroosting. Barnabas die ging op reis naar Antiochië en die keek daar rond naar de mensen die tot wedergeboorte waren gekomen en hij zag de genade. Er waren er anderen die zeiden, ja, met zijn heidenen en dit en dat. En ze schieten daar tekort en daar tekort en daar tekort. Maar Barnabas zag de genade en hij bemoedigde ze. Hij was de zoon der vertroosting. Ik hoop dat we tegen onszelf ook kunnen zeggen, ik wil zo'n zoon der vertroosting ook zijn voor anderen. Voor gasten, voor nieuwe mensen, voor mensen in nood die binnenkomen, voor mensen in mijn omgeving. Ik wil er zijn voor die ander. Ik wil, als het ware, dat mijn leven ook een plengoffer mag zijn. Want Jezus heeft mij alles, alles gegeven. Maak contact. Bouw relaties. De nood en de moeite die we in Nederland zien, die zal alleen maar toenemen. En juist op die momenten brengt God altijd nieuwe mensen zijn gemeente binnen. Dat zien we door de eeuwen heen en dat zien we over culturen heen. Ik moet er nu aan denken, Lida en Hossein en Sana en Amir Hossein, jullie zijn hier. In Iran is grote nood. En we zien dat mensen massaal tot Jezus Christus komen. Ik geloof dat wat wij hier zien in Nederland, dat nu, of hier in Limburg, in Baaksem, dat hier nu enkele tientallen mensen als gast binnenkomen, dat dat maar een puntje is, het topje als het ware is van de ijsberg. En dat er een moment gaat komen dat er nog meer mensen binnen gaan komen. En dan is de vraag aan ons, waar wil ik staan? Wil ik als die Filippenzen zijn? Wil ik niet alleen materieel geven? Wil ik niet alleen praktisch geven? Wil ik ook geestelijk geven? En hoe doe ik dat? En dat we samen zoeken. Dat we samen zoeken, hoe kan ik die ander iets van de liefde van Jezus laten zien. Dat we kijken naar die ander om ons heen en dat we zeggen van, dat we proberen te zoeken, wat is de nood van die ander? Waar zit de nood van die ander? En dat we dan zeggen, ja, maar Jezus is de enige die deze nood en die nood en die nood en die nood, die alle noden kan vervullen. Dat we zo als gemeente echt bekend mogen staan. Dat ieder die binnenkomt zegt, ik ben hier welkom geheten. Ik was gast, maar ik voelde me meteen thuis. Het is warm hier. Het is als een warme deken. In deze gemeente wil ik zijn. Hier wordt het evangelie van Jezus Christus praktisch, materieel en geestelijk echt uitgedragen. Ik denk dat dat een belangrijke vraag voor ons is. Zullen we klaarstaan? Kijken we rond, voor en naar de dienst. Wie is er alleen? Wie is er nieuw? Kan ik ze aanspreken? En dat geldt voor jongeren en voor ouderen. Dat geldt voor ieder van ons. Dat we mensen aanspreken en welkom heten. Dat we ze Jezus laten zien en hoe we ze liefhebben en naar ze luisteren. Financieel en praktisch zijn natuurlijk allebei net zo geestelijk als geestelijke bijdrage. Die geestelijke bijdrage noemde ik net door onder andere te bidden. Te bidden voor het evangelie. We kunnen bidden voor de zendelingen die we ondersteunen. We kunnen bidden voor Marcus en Vanessa in Argentinië. We kunnen bidden voor Clydie en Magda in Albanië. We kunnen bidden voor Albert en Esther in Israël. We kunnen bidden voor ieder die in deze gemeente een taak heeft. We kunnen bidden voor mensen die binnenkomen. We kunnen bidden voor wedergeboorte. Dat de geest krachtig onder ons mag werken. Dat de geest groei geeft in onze gemeente. Onder ons, in onszelf. Dat mensen stappen maken in geloof. Dat we kijken en zeggen, welke geloofstappen kan ik hier zelf nemen? Voor de mensen die het woord verkondigen. Dat we Jezus volgen in gehoorzaamheid en geloof. Voor een open deur voor het evangelie in Baaksem. Voor een open deur bij de mensen met wie we contact hebben op het werk, op school, waar we ook komen. In de supermarkt, in het dorp, in de buurt. En ieder van ons kan zo in navolging van Jezus. En in het voorbeeld van wat we zien in het leven van Paulus en in het leven van de Filippenzen kan zeggen, maar dat kan ik doen, daar kan ik wat mee. Hier kan ik wat mee. Ik kan materieel bijdragen. Ik kan praktisch bijdragen. Ik kan geestelijk bijdragen. Jezus Christus heeft zijn beker tot op de laatste druppel voor ons geleegd. Lazen we net. Hij heeft zijn beker tot op de laatste druppel geleegd. Hij was gezeten in de allerhoogste hemelen. En hij ging de weg van de allerlaagste. Hij heeft het plengoffer gebracht dat nodig was. En hij heeft onze beker gevuld. Zijn beker was op dat moment leeg. En hij heeft onze beker van dankzegging gevuld. We gaan zo meteen avondmaal vieren. En ik bid dat we als we het avondmaal vieren, dat we tegen elkaar zeggen, ja, hij heeft mijn beker zo gevuld. Ik wil zelf ook dat plengoffer brengen. De gemeenschap van Jezus Christus is niet alleen in wat hij voor mij gedaan heeft aan het kruis op Golgotha, maar ook in mijn navolging van hem. In deze dingen. Ik wil graag een tijd met jullie nemen om te bidden. Dat we samen nadenken. Heren, waar bepaalt u mij bij? Wat is het wat ik zelf kan doen? Waar ben ik dankbaar voor wat u al in mij gedaan heeft? Dat ik materieel dien. Dat ik praktisch dien. Dat ik geestelijk dien. Maar ook waar ik nog kan dienen. Laten we tijd nemen van stilte. En daarover nadenken. En dan gaan we over tot het vieren van het avondmaal.